Zo, goedemorgen. Op deze prachtige ochtend, de zon schijnt. Prachtige nazomerdag. Zo, en ik wil iets doorgeven. Uit Johannes 3, vers 16. De heel bekende tekst dat we allemaal van buiten kennen. En die tekst ligt al een tijdje in mijn gedachten van, wat kan ik daar nu over spreken? Het is al een tijdje dat ik daarmee bezig ben. Gelukkig hoef ik niet te veel te spreken, anders dan zou ik, ik weet niet. Het is soms moeilijk van, wat moeten we nu doorgeven aan de gemeente? Wat hebben we op ons hart? Want tenslotte is het wij die gebruikt worden door Jezus om het woord te brengen. En daarvoor wil ik ook eerst bidden en de zegen vragen. Vader in de hemel, wij danken u en ik dank u, Heer, dat ik een kind van de levende God mag zijn. Heer, dat we ook hier als gemeente met broeders en zusters mogen samenkomen om uw naam groot te maken. U bent inderdaad de reden van ons bestaan. U leeft, Heer, en wij leven door u heen. U hebt ons de opdracht gegeven om uw naam bekend te maken. Heer, in het volle bewustzijn dat wij dat niet uit onszelf kunnen, vraag ik ook weer, vandaag wilt u mij veelvuldig zegenen met het brengen van uw woord. Wilt u ons veelvuldig zegenen, Heere, in ons dagelijks leven, omdat we de naam van Jezus mogen grootmaken. Vader, we leven in een moeilijke tijd, Heer met zijn verleidingen, maar wilt u ons vasthouden. Mogen wij ook meer begrijpen van de liefde die u hebt voor ons allen, zodat wij die liefde mogen beantwoorden. Heer, we danken u dat wij uw Vader mogen noemen, en Jezus Christus voor ons gestorven is. Heer, dank u wel voor die mooie woorden, voor die liefde naar ons toe. Opent ons hart, Heer, omdat we die liefde kunnen beantwoorden, omdat we mogen leren wat uw wil is, Heer. In Jezus' naam dank ik u daarvoor. Amen. Zo, ik wil eerst dat Bijbelgedeelte voorlezen. Namelijk vanaf Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat Gij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, omdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, omdat Gij de wereld veroordeelt, maar omdat de wereld door hem behouden wordt. Wie in Hem gelooft, die wordt niet veroordeeld. Wie niet gelooft, is reeds veroordeeld. Omdat Gij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. Dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want in ieder die het kwaad bedrijft, die haat het licht en haat niet tot het licht, omdat zijn werken niet aan de dag komen. Maar wie de waarheid doet, die gaat tot het licht, omdat van zijn werken blijken dat zij in God verricht zijn. Zo, we lezen hier dat God zo de wereld lief heeft dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. En dat is iets wat wij allemaal weten. Maar tussen weten en ervaren, daar ligt een groot verschil. En dat is ook hier dat Jezus die tekst gebruikt tegen Nicodemus. Nicodemus was iemand van die fariseeën, een schriftgeleerde of een fariseer. Die kwam om iets te vragen van Jezus. Hij begreep niet veel wat Jezus allemaal te vertellen had en hij kwam om meer uitleg. En als we een beetje de context kunnen verstaan waarom Jezus die tekst aanhaalt, dan moeten we een beetje dieper gaan graven in het Joods zijn. Want we weten vanuit het evangelie dat Jezus heel hard was tegen de fariseërs en de schriftgeleerden. Als we vaak teksten horen, dan... Ik denk nu maar aan bepaalde teksten wat hij de fariseërs en de schriftgeleerden adderengebroed noemt. Witgekalkte graven. Dan hing Jezus daar heel hard tekeer tegen. Wij die denken dat God liefde is. Maar we kunnen ons afvragen waarom was Jezus zo hard tegen deze mensen. Het is namelijk zo dat het Joodse geloof in die tijd... Ze geloofden ook in God en de Schepper. Ze hadden ook de vijf boeken van Mozes. Ze hadden ook de profeten die zich die de openbaring van God openbaarden. Maar ze hadden een andere leer, namelijk, of een andere leer die belangrijk is. Namelijk, de Jood gelooft dat de mens goed is geschapen, maar kan kiezen tussen goed en kwaad. Joden geloven ook dat zij door hun geboden te onderhouden een heilig leven kunnen houden en zo dichter bij God komen. Ze hebben dan, als ze dat geloven, dan hebben ze geen verlosser nodig of geen bemiddelaar. Ze geloven ook dat de Messias zal komen, de Joden zal verzamelen en dat er een algemene opstanding zal zijn. Maar daar gaat namelijk het punt om dat ze namelijk geloven dat zij uit hunzelf, door goede werken te doen, door de geboden te onderhouden, tot God kunnen komen om een heilig en een goed leven te leiden. Als we denken aan Matteüs 3, vers 7, daar lezen we dat Johannes hen ook heel hard aanpakt. Ik ga dan even vlug opzoeken. Want ze kwamen daar namelijk om gedoopt te worden. Toen hij nu zag, dat is Johannes de Doper, dat is niet Jezus, dat is Johannes de Doper, dat velen van de Farizeeën en Sadduceeën tot de doop kwamen, zeide hij tot hen: adderen gebroed, wie heeft u een wenk gegeven om de komende toorn te ontgaan? Breng dan vrucht voor die aan de bekering beantwoorden. Met andere woorden, die mannen die kwamen om inderdaad gedoopt te waren. Maar ze moesten zij niet veranderen. Ze waren heilig en rechtvaardig. Ze vonden van zichzelf dat ze rechtvaardig waren voor God. En gelukkig dat Johannes dat zag. Er moest een omkering komen in gehart. Denk ook maar aan het gebed van de Farizeer en de tollenaar. De Farizeer was oprecht en hij dacht, ik ben rechtvaardig. En de tollenaar die kwam voor Jezus en die zei, ik voel mij onrein. Ik ben schuldig. En daar, wat zegt Jezus? Dat de tollenaar behouden zal zijn. Het was een wezenlijk verschil van denken in die tijd. De Farizeer die door zijn werken, door zijn houding, door zijn geloof, kwam en wist dat hij rechtvaardig was. En de gewone mensen, die dat in feite niet kenden. Daarom moest Jezus zeggen dat God kwam, dat Jezus kwam, om zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Het was een verschil van denken. De Joden dacht, door werken en geloof, tussen kiezen, tussen goed en kwaad, kan ik er komen, kan ik zelfs een heilig leven leiden. En dat hebben ze in die tijd meermalen kunnen we lezen in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament, hoe ze dat deden. Maar daar gaat het niet om. Jezus is de verlosser. En dat zegt ook iets in feite van hoe God is. God is namelijk liefde. Dat lezen we allemaal in de schrift, dat God liefde is. En die liefde heeft hij ook geopenbaard in zijn Zoon Jezus Christus. Die liefde, dat heeft ook een karakter, dat heeft ook een kenmerk. Dat zegt ook iets van God, hoe God in feite is. Het is een geheimenis om God te kennen. Veel van God weten we niet. Maar wel wat we weten staat in het woord van God geschreven. En wij, mensen, wij zijn geschapen naar zijn beeld en zijn gelijkenis. En dat kunnen we lezen in Genesis, in het begin van Genesis, dat als hij de mens schiep, dan staat er daar, hij schiep de mens naar ons beeld en onze gelijkenissen. Hebben we al een keer nagedacht wat dat betekent, namelijk dat wij mensen geschapen zijn naar Gods beeld en zijn gelijkenissen. Een beeld, dat kunnen we ergens ons voorstellen. We kunnen denken dat God ook misschien een soort lichaam heeft, hoewel het dan niet is, want God is geen mens. Het is dus heel moeilijk voor ons om voor te stellen wie God is. Maar we zijn geschapen naar zijn beeld en zijn gelijkenissen. Met andere woorden, we hebben een wil om te kiezen. We hebben een wil om te kiezen. We kunnen verstand om te denken. En we hebben gevoel, emoties. Dat zijn drie punten die wij hebben, die misschien de dieren niet hebben. Verstand, beperkt om te overleven. Gevoel, ja, dat weet ik niet zo. Inderdaad, als we hebben onze hond. Die kan ook soms zo triestig kijken als die bestraft wordt. Maar wij zijn totaal anders dan dieren. Wij zijn geschapen, dat staat niet in van de dieren, maar wij zijn geschapen naar Gods wil. Naar zijn gelijkenissen. En dat heeft mij ook dieper doen nadenken van wie die God is. Wij hebben emoties, wij kunnen liefde geven, maar we kunnen ook haten. Wij kunnen, ja, zoals we hebben gezongen, elkaar lief hebben. We kunnen denken, we hebben een wil om te kiezen. We zijn geschapen naar Gods evenbeeld, naar Gods kracht. En die liefde van God, dat moet ons tot nadenken zetten. Liefde, dat is ook iets die komt, dat niet van één persoon afhangt, maar liefde moet beantwoord worden. Als we verliefd worden, dan hopen we dat die liefde beantwoord wordt. In de tijd, toen we nog verkering hadden, dan word je verliefd. Dan hoop je dat die liefde wordt beantwoord. Want anders is het heel triestig als die liefde niet beantwoord wordt. Dan zit je wel met vlinders in je buik, maar dat geeft dat daar geen gevolg aan. Op een bepaald moment moet dat stoppen of ga je ervan onderuit. Dus liefde is iets die moet beantwoord worden. Als God liefde is, dan wilt hij ook dat die liefde beantwoord wordt. En er zijn inderdaad vele gevallen van liefde die beantwoord zijn. Maar ook als dat niet beantwoord wordt, dan brengt dat ons verdriet mee. Zelfs als het van één gedwongen liefde, kan ook niet. We hebben namelijk een verhaal van iemand die heel hard verliefd was op zijn halfzus. We kennen allemaal dat verhaal hopelijk van Tamar en Amon. Dat waren kinderen van David, van verschillende vrouwen. We kunnen dat lezen in 2 Samuel 13, vers 15. En Amon die was heel hard verliefd op zijn halfzus. Hij wist er geen raad mee. Hij ging bij zijn beste vriend. En hij zei dat ook tegen Tamar in feite van, of dan Tamar, ja. Van, ik ben echt verliefd op u. Wat kan ik doen? En in feite ging Tamar ook die liefde beantwoorden. Maar zijn vriend, die steekt er een stokje voor, die wil het zelf regelen. En ik ga het toch een keer lezen in 2 Samuel, vers 13. Hoofdstuk 13 tenminste, in 2 Samuel. Dus het gaat hier namelijk het volgende. Daarna gebeurde het volgende. Absalom, de zoon van David, had een bekoorlijke zuster Tamar geheten. En Amon, de zoon van David, kreeg haar lief. Amon die leed er zo onder dat hij ziek werd om terwille van zijn zuster Tamar. Want zij was een maagd en leek Amon onmogelijk haar iets aan te doen. Nu had Amon een vriend Jonadab gegeten, de zoon van Sima, de broeder van David. En Jonadab was een zeer schrander man. Deze zeide tot hem, waarom, o koningszoon, ziet gij er elke morgen zo bedrukt uit? Zoudt gij het mij niet mededelen? En Amon zeide tot hem, ik heb Tamar, de zuster van mijn broeder, Absalom lief. Niets verkeerd tot nu toe. Toen zeide Jonadab tot hem, leg u te bed en houd u ziek. Wanneer uw vader u dan komt bezoeken, dan moet hij tot hem zeggen, laat mij toch mijn zuster Tamar komen om mij eten te geven. Als hij dan voor mijn ogen het voedsel bereidt, zodat ik het zien kan, dan zal ik dat uit haar hand eten. En wat gebeurt er dan? Er gebeurt dan iets heel doms in feite. Als de liefde zo overweldigend is, dan kunnen we inderdaad domme dingen gaan doen. Daarop ging Amon te bed liggen en hield zich ziek. Toen de koning hem kwam bezoeken, zeide Amon tot de koning, laat toch mijn zuster Tamar komen om voor mijn ogen een paar koeken te bakken, dat ik die uit haar hand eten. Toen zond David aan Tamar in het paleis de boodschap, ga naar het huis van uw broeder Amon en bereid hem voedsel. Toen ging Tamar naar het huis van haar broeder, die te bed lag, en zij nam deeg, kneedde het, zo verder. Daarop nam zij de pan en diende ze voor hem op. Maar Amon weigerde te eten en zeide, laat iedereen bij mij weggaan. Toen ging iedereen bij hem weg. Daarop zeide Amon tot Tamar, breng mij het eten in de slaapkamer, omdat het uit uw hand eten. En Tamar nam de koeken die zij bereid had en bracht die aan haar broeder Amon in de slaapkamer. Toen greep hij haar vast en zeide tot haar, kom bij mij liggen, mijn zuster. Maar ze zeide, nee, mijn broeder, onteer mij niet, want zoiets doet men niet in Israël. Doe toch niet zulke schandelijke dwaasheid. En ik, waarheen zou ik gaan met mijn schande? Dan zien we haar, dat hij haar overweldigde en haar verkrachtte. Dat is namelijk een liefde die niet beantwoord worden, maar een liefde die van één kant komt. En liefde moet van beide kanten komen. Als Amon zijn verstand had gebruikt en niet geluisterd had naar zijn vriend en naar de koning had gegaan om te vragen, mag ik alsjeblieft met mijn halfzuster trouwen, dan denk ik dat David ging gezegd hebben, ja, oké. Nu heeft hij het gef in eigen handen genomen en dan zien we dat hij daarna, in vers 15, kreeg hij een zeer grote afkeer van haar. Die liefde die was omgebuigd in haat en het gevolg was dat die vrouw de rest van haar leven alleen in het paleis woonde ge, en haar schande en haar maagdelijkheid in feite was weggenomen. En dat was in die tijd een schande in Israël. Dus hier zien we dat liefde beantwoord moet worden van beide partijen. En zo is het ook in feite met de liefde van God. God is liefde. En we lezen hier zo mooi, als God liefde is, dat hij ook heeft gezorgd, telkenmaal heeft hij gezorgd namelijk, dat hij de mensen die hij geschapen heeft naar zijn beeld en zijn gelijkenissen bij God konden komen. Als we geschapen zijn, dan heeft God daar een bepaald doel mee. We zijn hier niet zomaar geschapen om hier rond te lopen. We zijn geschapen om een relatie met God te hebben. Dat was de bedoeling. Als we denken aan het Oude Testament, waarin Adam en Eva wandelden met God, dan zien we dat er daar een relatie was. Dat was het doel van God, dat hij de mensen heeft gemaakt. We kunnen ons daar ook heel wat vragen bij stellen, maar dat was het doel. God wist, ik ga mij mensen maken. Er waren al engelen geschapen, en blijkbaar had God meer behoefte, is God had nog meer behoefte aan die liefde uit te delen. God is vol van liefde. In de wereld zien we dat niet, en als we tegen mensen durven te getuigen, dan horen we vaak dat God een beetje een dictator is. Streng, waarom dat, waarom laat God al dat lijden toe, als hij toch liefde is? Maar dat is juist het geheimenis dat wij moeten leren kennen. God heeft ons niet geschapen met de knop om automatisch hem lief te hebben. God heeft ons gegeven een ziel, emoties en wil om hem lief te hebben. We hebben die liefde maar te beantwoorden. Daarom zegt hij ook tegen Nicodemus, jullie denken dat jullie wel rechtvaardig zijn en doordat jullie bij God kunnen komen, maar er is maar één weg, er is maar één bemiddelaar en dat is Jezus. Ik heb die Jezus gegeven, ik heb mijn zoon, ik heb mezelf gegeven om te openbaren wat liefde is aan deze wereld. En de wereld die heeft het niet aanvaard. En toen ik dat voorbereidde, dan was ik mij bewust in feite, want we horen vaak veel dingen over God en veel dingen die ons ergens ook als christenen bang maken. Vaak moeten we ook nog veel dingen doen om maar in die gunst van God te komen. Het zijn ook dingen die we soms lezen en horen. Wij moeten maar presteren om in de gunst van God te komen. Maar hier, als we dat laten doordringen, dan zien we dat het heel anders is. God is liefde en wij hebben maar die liefde te beantwoorden. Dat is een groeiproces. Namelijk de liefde van God te beantwoorden. De liefde moet beantwoord worden. We kunnen dan natuurlijk ook zeggen waarom geeft God in de tijd die kennis van, of die boom van goed en kwaad gesteld en heeft God tegen Adam gezegd en Eva, van die boom mogen jullie niet eten. Namelijk daarom, omdat ook liefde weer gehoorzaamheid uitwerkt. Liefde die beantwoordt aan God de wil van de mens om te kiezen. We weten al voordat de mens werd geschapen dat de engelen werden geschapen. Van de Satan staat er dat hij de mooiste engel was, misschien ook met de meeste macht, dat hij ook een wil had om te kiezen en dat hij heeft gekozen om te zijn als God. Dat hij daardoor had hij ook een vrije wil om te kiezen. En die keuze heeft hij verkeerd gedaan, namelijk om zich te willen stellen als God. En God heeft een oordeel moeten brengen. Het was misschien gemakkelijker geweest voor God als hij de engelen niet had geschapen met de wil. Dan gingen we allemaal ja-knikkers zijn, maar dat is geen liefde. God wil liefde, echte liefde die beantwoord wordt. Net zoals wij, als wij getrouwd worden of zijn, dat die liefde beantwoord wordt. Anders is het een kille, afstompende liefde. En hier zien we dat Jezus gekomen is om die liefde te beantwoorden. Daardoor is ook geschreven dat er moet geoordeeld worden. Namelijk, alle mensen mogen komen tot Jezus. Iedereen mag komen, maar die liefde moet beantwoord worden. En dat is iets wat velen niet begrijpen. Dat was ook wat Nicodemus in feite niet heel goed begreep. Namelijk van waarom wie in hem gelooft wordt niet veroordeeld, wie niet gelooft is reeds veroordeeld. Voor Nicodemus moesten die woorden heel hard overgekomen waren. Namelijk de zoon van Jezus. Als we niet in hem geloven, worden we automatisch veroordeeld. Dat is voor hem heel moeilijk om te begrijpen. Maar daar draait het om. Het gaat om de liefde van Jezus. In het Oude Testament zien we ook dat er offers waren gebracht. De mensen hadden daar inderdaad hun geboden en de wet werd gegeven. Ik heb een keer van de week die geboden, die 613 regels opgezocht via de computer. En eerlijk gezegd, vele van die geboden doen wij ook. Het Oude Testament, in Leviticus en Deuteronomium, staan er heel wat regels in hoe we ons hoeven te dragen. Ik denk niet dat we kunnen zeggen dat dat verkeerd is. Dat zijn heel normale dingen. Hè? Als hoe gaat u met uw buurman om? Staat daar van alles in. Het zijn heel normale dingen. Alleen, we moeten er niet aan gebonden zijn. En een van die regels, en dat vond ik inderdaad wel een mooie, en ik denk dat het daarom is dat de Joden zo vaak gehaat zijn, namelijk dit. De rente van een Israëliet, als iemand iets leent, als een Israëliet leent van een Israëliet, dan hoeven ze daar geen rente op te betalen. Dat is ook een van de regels. Iedereen van ons zou dat kunnen beamen, dat goed is. Alleen als het een buitenlander was, mogen ze rente vragen. Dus dat is de andere kant van het verhaal. Maar dat is een van die regels die er staat in die wet. En die wet was in feite wel goed. Maar wij hebben meer dan de wet. Dus die wet was er om in feite in het Oude Testament de Joden te leren. En hier zien we dat die nieuwe wet Jezus is. Die liefde die moet beantwoord worden. Dus God is liefde en God zoekt wederliefde. Wij moeten die beantwoorden. Die liefde kan ook niet opgedrongen worden. En dat is iets wat wij mensen vaak proberen te doen. De liefde opdringen. Maar wij kunnen die liefde niet opdringen. Het is God die de liefde heeft geopenbaard en wij hebben maar ja te zeggen. Wij hoeven maar ja te zeggen aan die liefde, ook al begrijpen heel weinig wat dat inhoudt. Het is God zijn werk in ons. En ik vind dat vaak, het is vaak zo in uw eigen leven dat je bemerkt wat God allemaal doet in uw eigen leven. Gelukkig ben ik geen perfecte man, echtgenoot, vader. En toch zie ik dat God dingen doet in mijn leven. Laat God mij los omdat ik zondigt? Tuurlijk niet. Want we hebben een verlosser, een bepleiter, namelijk Jezus, de Zoon van God. En dat is, als we er echt bij stilstaan, dat we die liefde moeten beantwoorden, dan borrelt er iets op in ons hart. Als we die tekst laten doordringen, dan valt er soms hele lasten van mensen af. Namelijk dat God liefde is en dat wij door Jezus kunnen komen. De gemeente die wordt vaak vergeleken met de bruid van Christus. Wij zijn de bruid, Christus is de bruidegom. Bruid en bruidegom gaan trouwen. Als er geen liefde is, is dat een zeer verstandelijk huwelijk. En er zijn vaak heel wat verstandelijk huwelijken afgesloten, maar het zijn huwelijken die niet gebaseerd zijn op liefde en vaak ook niet op trouw. Maar van Jezus is dat anders. De gemeente waarin we nu samenkomen, zijn wij als bruid naar van Christus. Christus heeft ons ergens als bruid aangenomen. Wij moeten die liefde van Jezus openbaren. En vaak is het zo dat wij daarin ook een heel slecht voorbeeld zijn. Dat is misschien ook weer typisch mensen. Als er veranderingen optreden, veranderingen in de gemeente, dan zijn we vaak kritisch daartegenover. Plots wordt het veranderd en we staan daar kritisch tegenover. We kunnen dat niet zo goed weg mee. Veel dingen in ons leven is het vaak zo, als het verandert, we zijn het zodanig gewoon, en als dingen veranderen, dan voelen we ons daar onbehagelijk bij. Moet het wel zo? Maar is dat niet juist ons kruis opnemen? Is dat niet juist wat Jezus zegt, dat we moeten ons kruis opnemen en achter hem gaan en leren onszelf weg te cijferen om de liefde te beantwoorden die Christus voor ons heeft gehad. Net zoals in een huwelijk, en dat is misschien wel gemakkelijk zeggen nu, om de liefde, om onszelf weg te cijferen in een huwelijk, dat is niet altijd gemakkelijk. En ik ga je niet gaan zeggen dat ik altijd hier, in tegendeel, een goede man ben en mij wegcijfert. Maar het is wel een liefde die moet beantwoord worden en waarin we moeten aangesproken worden en vermaand worden als dat zo wel is, dat we inderdaad die liefde die kan groeien. Zo was het ook met Christus en zijn gemeente, namelijk God wil ons gebruiken met zijn liefde. En tegen Nicodemus zegt hij ook nog dat we het koninkrijk niet kunnen zien tenzij we wederom geboren worden, tenzij we die liefde beantwoorden. Wat moet dat in de tijd van de farizeeërs toch een kil gedoe zijn, dat geloof. En hoe vaak is het niet bij mensen dat het geloof echt een kil gedoe is. Het is iets van, ik moet dat doen en dan zal ik misschien hopelijk bij God kunnen komen. Of ik heb God nodig en dan gaan we tot God in de hoop dat Gij ons iets geeft. Maar als we gaan begrijpen dat het een liefdesrelatie is, dan gaat ons hart en ons denken heel anders worden. Dan zal het niet meer zo zijn van een kille, afstandelijke liefde en hopen dat we erbij zijn als Jezus komt. Maar dan gaan wij de overtuiging hebben dat we erbij zijn. Want in de Bijbel is het woord geopenbaard dat we inderdaad kinderen van God zijn. En we moeten dat vasthouden. We moeten niet op ons gevoel, want de liefde die blijft niet altijd, net in een huwelijk. De liefde die blijft niet altijd. We hebben niet alle dagen vlinders in onze buik. Maar we zijn wel getrouwd, we hebben wel een belofte aangedaan en we hebben een verantwoordelijkheid. En inderdaad, we zien ons vrouw graag dan op een manier die misschien niet altijd met vlinders in de buik is. Maar daar komt het, als we diep in ons hart kijken, dan zien we toch dat er liefde is. Net zoals Jezus dat geeft voor ons. Net zoals wij die liefde willen beantwoorden. Net zoals Salomo dat vaak zo mooi beschreef in het Hooglied. Ik weet niet of jullie al het Hooglied hebben gelezen, en het is in feite een heel bijzonder boek. Ik heb er vaak nog niet zoveel in gelezen in Salomo, in het Hooglied, omdat het soms heel moeilijk is om te begrijpen wat er daar nu afspeelt. Maar in het kort te zeggen gaat het namelijk zo. Het is ook in feite een wonderbaar boek. Namelijk Salomo, die is koning. En op een van zijn boerderijen, ik ga het allemaal in mijn eigen woorden zeggen, gaat hij gaan wandelen en kom hij daar een meisje tegen. Zijn bruid. Toekomstige bruid. Een meisje, zoals we Salomo kennen, hij wordt direct verliefd erop. En dan zien we dat er daar een passie op laait. Hè. De woorden die daar soms gesproken worden, zijn echt vol met passie. En dan gaat hij terug. Hij zegt niet wie hij is. En die vrouw die denkt dat hij een gewone jongen is. Ergens, dat hij ergens een boerderij heeft. En dat hij de schapen goed. En dan gaat hij terug. En dan zegt hij tegen dat meisje. Ik ga de bruiloftsmaal voorbereiden. En dan gaat ze weg. Dat is een tijd van wachten. Een tijd van passie voor dat meisje. Zo begint te lezen zoals ik het vertel, dan ga je dan beter gaan begrijpen hoe dat meisje verlangt naar die bruid. Ze weet niet dat hij, of naar die bruidegom, ze weet niet dat hij koning is, en ze weet ook niet, en in feite is dat heel, in feite ook zo weer typisch weer, dat hij al 60 vrouwen heeft, 60 koningen en 80 bijenvrouwen. Dus zij wordt nummer 61. Ik wist dat ook niet, ik heb dat gelezen, in feite is dat typisch onze Salomo, hij was zot van de vrouw, maar het beschrijft in feite de liefde die de bruid geeft naar haar bruidegom. En ik denk dat we dat ook ergens, waarom staat dat in de Bijbel? Waarom heeft God dat boek Hooglied in de Bijbel laten staan? Omdat het ook ergens uitdrukt van God die zijn liefde naar ons wilt uitstralen en wij die liefde kunnen beantwoorden. Dan op een heel normale, gezonde manier. En dat is iets wat God zo naar verlangt. Wij maken regels en geboden en wij houden ons aan bepaalde dingen, maar we vergeten de liefde. Net zoals we een kind opvoeden. Als we onze kinderen opvoeden, dan hebben we regels en geboden. Dat moet, want anders zijn ze onopgevoed. Hè? Maar de belangrijkste van dat alles is dat er liefde is. Als wij onze kinderen destijds bestraften voor iets, dan was de grondregel liefde. Ze moesten een beetje helpen, omdat ze niet lui zouden worden. Ze moesten hun dings opruimen, om het net zo zijn, om voorbeelden allemaal, omdat we onze kinderen ergens willen opvoeden op een goede manier en echt te kunnen bruikbaar zijn. Dat is heel belangrijk. En nu nog, wordt er vaak gezaagd als we dingen zeggen. Dat is normaal. We zijn zelf misschien ook wel een beetje zo. Maar de grondslag van dit alles is liefde. We hebben regels en geboden aan onze kinderen gegeven uit liefde. Omdat we later willen hebben dat ze het... Dat is nou ergens normaal dat ze het doen zoals wij het doen, nog wel. Maar dat ze toch later ook in hun leven die goede dingen kunnen meedragen, kunnen uitwerken. En wij hebben ze in de tijd die regels gegeven, die vaak met reclameren gebeurt, uit liefde. En dat is ook wat God met ons wil. God wil ons opvoeden en God geeft ons, soms straft Gij ons, maar het gronddoel is liefde. Ik denk dat er niemand van onze kinderen zal twijfelen aan de liefde van ons als ouders. Dat denk ik niet. Anders zijn we slecht bezig, terwijl we dat van God niet kunnen zeggen. God is liefde en wij hebben een liefdevolle vader die voor ons zorgt. En dat is in feite ook het belangrijkste, dat wij niet geoordeeld zullen worden. Waarom moest er een oordeel komen in deze wereld? Omdat God rechtvaardig is. God zegt, kijk mensen, de hele wereld, er staat hier niet bij, en hij zegt hier ook niet een fariseer, want al zo lief heeft God de wereld gehad. De wereld, wie is dat de wereld? Dat zijn al de mensen, zondigen, hoereerders, dronkaards, overspelen, dat is de wereld. En vaak ging Jezus naar zulke mensen. Terwijl dat wij, misschien een beetje net als de fariseer, zulke mensen zouden mijden. Het is heel moeilijk om met zulke mensen vaak om te gaan, maar Jezus bezocht ze vaak, omdat hij bewogen was net voor die zij die uitgeworpen waren in de maatschappij. Nu en in de tijd van Jezus. Met een bewogen hart hing gij naar die mensen toe. En daarvoor, voor al die mensen, is er één oplossing, namelijk Jezus. En inderdaad, het oordeel zal zijn, en niemand zal kunnen dat ontkennen. Niemand zal moeten zeggen, ja, maar Jezus, ik heb het niet geweten. Jezus is rechtvaardig genoeg. Of iedereen kan komen naar die Jezus toe, om gered te worden. Daarom zal er geen oordeel zijn, maar eeuwig leven voor wie die in hem gelooft. Het is inderdaad een boodschap van liefde die ik wil brengen vandaag. Omdat het mij ergens bewust heeft gemaakt van wat liefde is. Van God naar ons toe. Ik denk niet dat wij ten volle die liefde zullen begrijpen en die liefde zullen kunnen beantwoorden, maar dat geeft niet. God kent ons hart. Hij weet waar we mee bezig zijn. Hij weet wat we doen. En hij kent de ingesteldheid van ons hart. Ik denk dat als Nicodemus dat allemaal hoorde, dat hij zich toch wel vragen heeft gesteld. Zij met hun systeem van geboden en inzettingen, zij die dachten dat ze inderdaad rechtvaardig waren, zij die geen offers moesten brengen, want de offers dat waren voor de zondige mensen in het Oude Testament, als ze gezondigd had, er waren ook wel vrijwillige offers, maar in feite, dat was uit dankbaarheid dat ze die offers brachten, maar echt de zondoffers dat waren voor mensen die gezondigd hadden. Of dat zij hadden dat misschien niet nodig. Zij hadden dat niet meer nodig, maar iedereen heeft wel Jezus nodig. En daarom is het ook zo, en daar wil ik mee afsluiten in feite, met Romeinen 5, denk ik. Daar staat er namelijk, ik heb ook gezegd van de Joden, dat zij niet geloofden in een erfzonde. Ze geloofden niet in een erfzonde, ze dachten, een mens is goed geschapen en we hebben maar te kiezen tussen goed en kwaad. En de regels die we hebben, die houden ons, of die tonen ons de weg tot heiliging. Maar hier lezen we in hoofdstuk van de Romeinenbrief 5, vers 12, dat er door één mens de zonde is binnengekomen en door de zonde de dood. Zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan. Wij zijn zondaars, wij hebben niet te kiezen, of tenminste, wij kunnen niet kiezen. Wij hebben de erfzonde, laat ik het zo zeggen. We zijn geboren met zonde, door Adam. Dat is heel erg, dat is onrechtvaardig, zouden we kunnen zeggen. Misschien ja. Maar God heeft altijd een oplossing. Door één mens is de zonde de wereld binnengekomen. Adam heeft in de tijd van dat vrucht gegeten. En daardoor is de mens geopenbaard van kennis en goed en kwaad. Maar als het daar moest bij blijven, dan zijn we inderdaad de heel ongelukkigste mensen ter wereld. Dan baat onze godsdienst niet. Maar het gaat gelukkig verder. En dan staat er in vers 15, maar het is met de genadegave niet zo als met de overtreding. Het is niet zo met de genadegave. Want indien door de overtreding van die ene zeer vele gestorven zijn, veel meer is de genade Gods en de gave bestaande in de genade van die ene mens, Jezus Christus, voor zeer velen overvloedig geworden. Als we dat laten doordringen, en ik hoop dat we dat echt laten doordringen, dat we beseffen dat God een plan heeft, of een plan bedacht heeft, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, dat hij zelf, en dat getuig van liefde, dat hij, God heeft zijn plaats in de hemel verlaten, omdat wij mensen zouden kunnen komen tot hem. Heeft hier als mens in feite gewandeld, bespot, benederd, vernederd geweest. Hij, de Zoon van God, is dat geen liefde om zo'n lage plaats in te nemen in deze wereld, omdat de ander zou kunnen leven? Ik denk dat dat ook een les is voor ons, dat wij vaak, maar ja, dat is moeilijk voor ons, dat wij kunnen een lagere plaats innemen, zodat de ander kan leven. Of dat de, ik wil niet leven, maar gelijk ons kunnen wegcijferen, omdat de ander zou kunnen leven, zijn ding doen, gelijk van wat, er kan zoveel zijn. Hier zien we dat Jezus inderdaad die ene mens was die ons dat geschenk heeft gegeven. Zijn we daar niet dankbaar voor? En staan we daar vaak niet soms bij stil, of te weinig bij stil? Als ik eerlijk ben, ik ben er vaak te weinig mee bezig. Ik besef te weinig wat die liefde van Jezus en die liefde van God naar ons is. Het is zo wonderbaarlijk dat Jezus voor ons aan het kruis is gegaan. We vertellen daar soms wel veel over, maar als we dat ons laten doordringen, dan gaan we er echt stil van worden. En wat kunnen we dan doen? We moeten niet zitten kniezen, dan kunnen we juichen en dankbaar zijn dat wij één van die zoveel zullen zijn die door het offer van Jezus Christus gered zijn. Want allen hebben de genade. Is dat moeilijk? Dat is zeker niet moeilijk. Wij maken het vaak moeilijk. Want liefde overwint alles. Liefde overwint de zonde. Liefde overwint haat. Liefde overwint het kwaad. En als we dat gaan leren begrijpen, dan zullen we zien dat we meer dan overwinnaars zijn in Christus Jezus. Omdat we willen groeien in de liefde. Het gaat niet van vandaag op morgen. We zijn al een kleine 25, 30 jaar christen, denk ik. Weet je niet, ja, iets van dat. 28. We zijn er nog niet. We hebben nog niet, zoals de Jood, kunnen zeggen dat we heilig bij God zijn. Of dat we zo'n heilig leven hebben dat er niets aan te merken is. Als mens. Maar God ziet ons als rechtvaardig. We zijn heilig door het bloed van Jezus. We hebben maar die liefde te beantwoorden. En dat is in feite prachtig als we dat mogen ervaren, die liefde van God. Zo, ik wil nog afsluiten met gebed. Vader, ik dank u, Heere, voor uw liefde naar ons toe. Mogen wij inderdaad gaan begrijpen wat die goddelijke liefde betekent voor ons, Heer. Zodat wij ook die liefde kunnen beantwoorden, dat u uw Heilige Geest geeft, zodat wij weten, Heer, wat gij voor ons hebt bewerkt. En wat u nog voor ons zult doen, Heer. Vader, we danken u, Heer, dat wij hier met broeders en zusters mogen samen zijn. Heer, leer ons om in eenheid te leven. Leer ons de ander hoger te achten dan onszelf. Laten we, Heer, worden zoals u. Ons kruis opnemen en achter u gaan, zoals u hebt gedaan, die hemelse plaats hebt verlaten, om ons mensen te redden. Om ons leven te geven. Laten wij ook in de praktijk van ons leven dat proberen of dat te doen. Het gaat niet vanzelf, Heer, maar laat er een openheid zijn. Heer, u bewerkt de dingen in onze levens. En we danken u, Heer, voor uw woord. Uw woord die zo rijk is. Heer, dat ons hart inderdaad mag opborrelen. Dat we inderdaad in aanbidding gaan. Elke dag. Een vrolijk hart. Omdat we weten, we zijn gekocht en betaald. We zijn van hem. En niets of niemand kan ons daarvan scheiden. Dank u, Jezus. Amen.
Dankjewel, Jan. In de Bijbel staat er het volgende. Zet dan ook van uw kant uw hart wijd open. Dat zijn woorden van Paulus. God is liefde, hebben we gehoord. Dus laten wij ingaan op die liefde van God en hem beantwoorden. En zeggen, ja, ik heb u lief. Laten we samen ons laatste lied zingen. De kracht van uw liefde. En tijdens dit lied zal de collecte rondgaan.
En zeg op als een haar. Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw geest en de kracht van uw liefde.
Hemelse Vader, wij danken u voor uw liefde voor ons. En het is uw liefde die ons de kracht geeft om verder te gaan, om u te volgen als uw discipel, om de juiste keuzes te maken in ons leven. Heer, het is met die kracht die we willen nu de week tegemoet gaan. In uw kracht, de kracht van uw liefde. Heer, en ik wil ook u danken, Heer, voor de collecte, voor de offering die wij hebben gebracht. Heer, en we bidden dat u het wil zegenen en bidden echt dat het mag gebruikt worden om uw koninkrijk hier in Kortrijk en in de wereld verder op te bouwen. In Jezus' naam. Amen. Nog een gezegende zondag allemaal.